Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Openhof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deze middag willen wij met u een nieuw boek openen en waarvan ik eerst het voorwoord zal lezen. Dit boek is een vervolg op Ik zal wederbrengen. Omdat de hoofdpersoon Johannes ook in dit boek de hoofdpersoon is, toch is er ook een verschil. Het merendeel van wat ik in zal wederbrengen verhaald wordt, berust niet op feitelijke gebeurtenissen. Het is meer een gelijkenis waarin uitkomt hoe de Heere werkt in de levens van jongeren en ouderen. Al zijn er wel pastorale en persoonlijke elementen in verwerkt. In dit vervolg, ik zal raad geven, is het vaak andersom. Het merendeel van wat hier verhaald wordt, heeft werkelijk plaatsgevonden. De namen en omstandigheden zijn veranderd om de privacy van betrokkenen te beschermen. De gebeurtenissen zijn verpakt in een verhaal. Johannes en Eline mogen niet vereenzelvigd worden met de auteur en zijn vrouw. Maar de kern van wat hier verteld wordt berust op persoonlijke en pastorale ervaringen van de auteur. Deze ervaringen hebben niet alleen betrekking op zijn eerste gemeente. Dit boek wil laten zien dat de Heere ook in deze tijd nog werkt. Om zo jongeren en ouderen heilig jaloers te maken, om die God die in Christus zo goed is voor een slecht mens ook te zoeken. Mij is gebleken dat de uitgave van het vorige boek niet ongezegend is gebleven. Mogen deze uitgaven strekken tot eer van God en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Aldus dominee D.J. Budding. Aflevering 1. Het was nog een prachtige herfstdag. Lekker even op de fiets naar het geliefde plekje in een bocht van de Oosterscheldedijk. Wat beschut, wat verscholen, omringd door wat struikgewas dat aan het oog onttrok. Toch met een vrij uitzicht over het wijde water. Daar was zijn schuilplaats als het weer het toeliet. Daar kon Johannes heerlijk liggen mijmeren. Daar mocht hij ook vaak al zijn noden en problemen voor de Heere neerleggen. Daar kreeg hij menig keer antwoord op zijn gebed. Zo'n 20 minuten fietsen en hij was er. Nog nooit was hij er door iets of iemand gestoord. 1 dag in de week probeerde hij wat vrij te houden voor zichzelf en voor Eline. Maar Eline was altijd druk bezig. Als hij aan haar dacht, kwam er een blijde glimlach op zijn gezicht. Wat had de Heere hem toch een lieve vrouw gegeven? Nee, knap was ze niet echt. Maar ze was wel een schat. Iedereen in de gemeente was gek op haar. Juist door haar was de pastorie nu al een aanloophuis geworden. Ze had voor iedereen een goed woord. Voor elk kind wat lekkers. En op haar manier evangeliseerde ze ook. Mevrouw werd ze genoemd. En toch was ze helemaal geen mevrouw. Ze had de gave om heel dicht bij de mensen te staan. Ook de meest eenvoudige mensen voelden zich direct eigen bij haar. En nu, ja nu, was ze in verwachting van hun eerste kind. Ze wisten het nog maar pas. Maar wat maakte ze zich al druk? Ze was gelijk begonnen met het maken van een wiegje. Want ze was enorm handig en creatief. Alles zelf doen, dat vond ze heerlijk. Ga jij maar naar je heiligdom, had ze lachend gezegd. Ik kan je vandaag missen als kiespijn. Hij had haar van de grond getild en stevig tegen zich aangedrukt en op de mond gekust. Zo, dus jij kunt mij messen als kiespijn. Ik ga wel, je ziet het maar. Haar ogen hadden geglanst. Jo, laat me los en doe niet zo wild. Ik ben net in verwachting. Je mag me wel eens wat zachtzinniger met me omgaan. Ze probeerde zich los te rukken. Maar ze was machteloos in zijn sterke armen. Ongemerkt was Johannes er. Hij stapte van zijn fiets en ging zijn schuilplaats binnen. Wat voelde hij zich klein onder zoveel goedheid van God. En spontaan kwam in hem het diepe verlangen op om de Heere te loven. Hij was gezegend met een mooie stem. Heel zijn hart mocht hij erin leggen, toen hij zong. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is t allen tijd een zonnenschild. Hij zal genaad en ere geven. Wat hij dikwijls deed, deed hij ook nu. Hij boog zijn knieën en zocht de Heere in het gebed. Dat was niet moeilijk dit keer. Hij voelde hoe de geest der genade en der gebeden krachtig in hem werkte. Een onuitsprekelijk gevoel van Gods nabijheid overweldigde hem. Een vurig smeekgebed ging op voor zijn gemeente. Wat was er nog een hardheid en een blindheid. Wat een onverschilligheid onder jong en oud. Toen hij amen zei, was hij gesterkt. Maar de gedachten aan zijn gemeente lieten hem niet meer los. Vele dingen waren wel eens moedbenemend. Van wat bladeren en gras had hij een soort rustbed gemaakt. Daar legde hij zijn jas overheen. Zo lag hij lekker. Hij liet zijn gedachten nu de vrije loop. Wat was alles wonderlijk gegaan. De dag van zijn intrede kwam hem weer helder voor de geest. Een gezegende en heerlijke dag om nooit te vergeten. Wat had hij er tegenop gezien? Wat had hij diep gevoeld, hoe onwaardig en onbekwaam hij was tot de heilige dienst van God. En toch wist hij zich geroepen. Hij kon niet anders. Ook had de Heere hem wonderlijk de weg gewezen naar deze plaats, naar dit kleine dorp. Uit de 10 op hem uitgebrachte beroepen was er toch maar 1 geweest, wat hij aan moest nemen. Het was de kleinste en meest vervallen gemeente. Het was voor hem een groot wonder geweest dat de Heere zo duidelijk de weg gewezen had. Ja, Johannes wist van een goddelijke roeping tot het ambt. Maar nu had hij ook duidelijk een zending gekregen naar dit deel van Gods koninkrijk. Daar had God zijn heerlijke bedoeling mee. Daarvan was hij ook vast overtuigd. 'S middags was de kerk al overvol geweest. De bevestiging door zijn stiefvader was onvergetelijk. De Heere gaf vrijheid en ruimte. Predik het woord, houd aan, tijdelijk en ontijdelijk. Die woorden waren van God, diep in zijn ziel gezonken. Hij zou ze nooit vergeten. Wat was het hem wonderlijk te moede, toen een groot aantal vrienden en collega's hem de hand hadden opgelegd. Allen hadden ze een kernachtig woord uit de schrift gesproken. Van ieder had hij een boodschap meegekregen. De intrede was onuitwisbaar in zijn geheugen gegrift. Zo zijn wij dan, gezanten van Christus wegen. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u met God verzoenen. Op het laatst heerste er een doodse stilte, een diep beslag. Ik zal in uw huizen komen En u en jullie steeds bidden. Laat u met God verzoenen. Ik zal aan uw ziekbedden staan en u bidden. Laat u met God verzoenen. Ik zal aan uw sterfbed staan en dan voor de laatste maal bidden. Laat u met God verzoenen. En als u dan onverzoend de eeuwigheid ingaat, zal ik vrij zijn van uw bloed en zal uw verdoemenis rechtvaardig zijn. Daarom bid ik u, laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Een diepe stilte werd verbroken toen hij amen zei. Die week gebeurde er een wonder in het dorp. Want dit woord van God, laat u met God verzoenen, ging als een lopend vuurtje door het dorp. De buren zeiden het tegen elkaar. Familieleden wekten elkaar op om zondag eens te gaan luisteren. Er kwam beweging in de dorre doodsbeenderen. Voor één was de kerk 's morgens half vol en 's middags bijna leeg. Maar die eerste zondag na de intrede was de kerk vol, zowel 's morgens als 's middags. Dat laatste was sinds mensenheugens niet meer gebeurd. En zo was het nog steeds. Ongemerkt was het laat geworden. Hij fietste met een gelukkig gevoel naar huis. Daar kwam hem een heerlijke geur tegemoet. Wat had Eline weer haar best gedaan. Ze kon toch zo heerlijk koken. Fijn. Gezellig samen eten en daarna een rustige avond met z'n tweeën. Ze hadden zich allebei met een mooi boek geïnstalleerd. Daar genoot Johannes van. Zo samen met Eline. Ze hadden net gezellig koffie gedronken. Ring! De telefoon. Dominee, kunt u misschien direct naar het ziekenhuis komen? Mijn man ligt op sterven. Oh ja, ik kom direct. Wat is er? Vroeg Eline. Moet je weg? Hij knikte. Rietveld is stervende. Oh ja, schrok ze. Oh, wat erg, zo jong nog. Ja, hij is pas 48. Johannes had hem juist een dag eerder in het ziekenhuis bezocht. Het was een grote fruitteler. Rietveld was toen al erg ziek, maar hij wilde er niet aan. Ik word wel weer beter, had hij gezegd. Het was een moeizaam gesprek. In de kerk kwam hij nooit. Echt begrip of gevoel voor geestelijke zaken had hij niet. Rietveld, het kan ook anders, had Johannes gezegd. Als het nu eens anders is dan u denkt en wij samen hopen, hoe zal het dan met u zijn? Hij had niet geantwoord. Alleen een beetje boos en verveeld gekeken, alsof hij zeggen wilde: wat heb ik aan die praatjes? Is dat een mens moet inspreken? Johannes had gevraagd of hij met hem mocht lezen en bidden. Kort dan, had hij geantwoord. Ik houd niet van dat langdradige gedoe. Johannes las de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Dat was kort, Rietveld, had hij gezegd. Nog maar een korte tijd had die man, toen hij aan het kruis hing. Maar in die korte tijd is het wonder gebeurd. Ik hoop dat het met u ook gebeuren zal. In die korte tijd is hij tot God bekeerd en tot geloof in Christus gekomen. Dat is ook voor u noodzakelijk, maar ook nog mogelijk. Toen had hij nog een kort, maar krachtig gebed gedaan. De man had er niet op gereageerd en hem niet erg vriendelijk gegroet. En nu, een dag later, lag hij voor de poorten van de eeuwigheid. Johannes kende zijn familie nog niet. Zijn vrouw en twee dochters kwamen 's morgens in de kerk. De meisjes in een lange broek en zonder hoofddeksel. Met een beklemd gevoel reed hij naar het ziekenhuis. Achter het stuur bad hij om wijsheid, liefde en tact, maar ook om eerlijkheid. Het was een minuut of 20 rijden. Er waren 6 mensen bij de zieke. Rietvels vrouw groette hem vriendelijk. Wat fijn, dominee, dat u zo gauw gekomen bent. Zijn twee dochters waren stug. Ze hadden beiden verkering en de twee jonge vrienden keken ook niet alsof hij welkom was. Ook was er nog een broer, die hij ook wel eens in de kerk had gezien. De zieke was nog bij kennis. Er parelde zweet op zijn voorhoofd, angstzweet. Rietveld opende zijn ogen. Daarin was een grote angst te lezen. Heel anders dan de vorige dag. Nu was hij niet onverschillig. Sterven. Ik moet sterven, fluisterde hij. Zijn vrouw begon zachtjes te huilen. Een van de dochters streelde zijn hand. Ook lichamelijk had hij het benauwd. Weet u nog van die moordenaar? Vroeg Johannes. Hij knikte. Deze man had alles verknoeid in zijn leven. U ook? Even kwam er een opstandige blik in zijn ogen, maar direct verdween die weer om plaats te maken voor grote angst. Hij knikte haast onmerkbaar van ja. Toch kreeg deze man genade en vergeving. Dat had hij niet verdiend. U ook niet. Hij erkende dat hij de dood verdiend had. U ook? De zieke had zijn ogen weer dicht gedaan. Hij reageerde niet. Even later deed hij ze weer open. Johannes probeerde hem vast te houden met zijn ogen, omdat de Heer Jezus het verdiende door zijn kruis aan dood, kon de moordenaar aan het kruis gered worden, zelfs bij het naderen van de dood. Dat kan ook voor u, want Christus is nog dezelfde. Hij schonk deze man vergeving. Hij beloofde hem het paradijs. Roep tot hem, verwacht alles van hem, net als deze moordenaar. Houd toch op met die onzin, siste er ineens een stem naast hem. Laat mijn vader met rust. Een van de jonge mannen wierp hem een woedende blik toe. Maar de vrouw van de ziekte bestrafte haar dochter zachtjes. Laat de dominee praten, zei ze fluisterend. Stoor hem niet. Johannes hinderde zich niet aan het meisje. Wel gaf het hem een beklemd gevoel. Hij keek haar even heel verdrietig aan. Ze sloeg haar ogen neer. Alleen in Christus ligt uw behoud, Rietveld. Zal ik nog een stukje lezen? Toen las zij met hem Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De zieke luisterde met gesloten ogen. Er kwam een traan tevoorschijn, die rolde over zijn wang. Zullen we bidden? Nee, siste het meisje. En meteen liep ze weg, gevolgd door haar vriend. De anderen sloten hun ogen. Ook de zieke vouwde de handen. Toen deed hij een vurig gebed om het behoud van deze stervende man. En toch kon hij er geen opening en overgave in krijgen. Het was alsof hij voor een muur bleef staan. Toen hij amen zei, opende ook de zieke zijn ogen. Hij fluisterde iets. Zijn ogen stonden nog even angstig. Niet voor mij, fluisterde hij. Niet voor mij. Toen zonk hij weg in een soort bewusteloosheid. Zijn adem ging nog maar heel moeizaam. Het zou niet lang meer duren. De dochter met haar vriend was ook weer teruggekomen. Ze snikte zacht. Ze greep zijn hand. Pa, papa, niet weggaan. Nog één keer deed hij zijn ogen open. Ze zochten zijn vrouw. Toen kwam de laatste snik. Gelijk veranderde zijn wezen. De doodskleur overtrok zijn gezicht. Enkele ogenblikken heerste er een doodse stilte. Alleen doorbroken door het onderdrukte gesnik van de vrouwen. Mevrouw Rietveld keek hem met ogen vol tranen aan. Zachtjes begon Johannes met hem te spreken. Hij kon zijn woorden aan de weduwe kwijt. De ene dochter wendde haar gezicht af, maar hield zich verder rustig. Daarna las hij met hen uit de Bijbel en smeekte de Heere om kracht en troost. Johannes bleef nog een heel poosje bij hen. Ten slotte ging hij naar huis. Wat voelde hij zich beklemd en benauwd. Allerlei vragen stormden op hem af. Had hij de laatste keer dat hij Rietveld bezocht wel genoeg gewaarschuwd? Ook hij had niet beseft dat het einde zo dichtbij zou zijn. En hoe was het nu met deze man? Was hij voor eeuwig verloren? Een diepe huivering trok door hem heen. Het was al vrij laat toen Johannes thuis kwam. Eline wachtte nog op hem. Hij vertelde haar alles. Op een gegeven ogenblik barstte hij in tranen uit. Ze drukte zijn hoofd tegen haar borst en streelde zijn haren. Johannes, je hebt hem toch de boodschap mogen brengen? Moet je het dan er niet aan de Heere overlaten? Elke dag ging hij even naar het sterfhuis. De weduwe was diep bedroefd en stond open voor Gods woord. Ze waardeerde zijn bezoek. De dochters liepen meestal weg als hij kwam, vooral die ene. Maar de dag voor de begrafenis wachtte ze hem op, toen hij weg wilde gaan. Ik wil u even het bedrijf van mijn vader laten zien. Dan kunt u daar morgen over praten, zei ze vinnig. Hij keek haar verdrietig aan. Ik wil best het bedrijf van je vader even zien, maar je moet niet verwachten dat ik morgen daarover zal spreken. Dat willen wij. Dat wilde mijn vader ook. We geloven niet in al die onzin die u vertelt. Mijn vader was een goed mens. En als er een hemel is, dan is hij er heus wel. Hij leefde voor zijn gezin en bedrijf. We zullen hem ontzettend missen. Er was hem nooit iets te veel. Toen hield ze even op en slikte een snik weg. U moet mijn vader tekenen zoals hij was. Leni, ik heb een andere opdrachtgever. God zelf is mijn opdrachtgever. Ik hoop zijn woord te brengen. Dat is ook voor jou het beste. Met een ruk draaide ze zich om en liet hem alleen. Het was een grote begrafenis, enkele honderden mensen waren gekomen. En toch was het moeilijk. Het waren voor het merendeel mensen die niets van God aan zijn woord moesten hebben. De vijandschap was te snijden. Toch hielp de Heere door en kreeg Johannes genade om getrouw te waarschuwen. Met een groot verdriet in zijn hart voelde hij dat het woord er niet in ging. Innerlijk verslagen kwam hij thuis en stortte zijn hart uit voor de Heere. Lies zat triest voor zich uit te kijken. De muziek dreunde in zijn hoofd. Hij werd er gek van. Vlakbij hem in de disco zat ze te flirten. Ze sloeg haar armen om Karel heen en duwde zich onbeschaamd tegen hem aan. Even later stonden ze op en waren een tijd tegen elkaar aangedrukt aan het dansen. Heilies nam een glas bier en sloeg het in één keer naar binnen. Diep en diep ellendig voelde hij zich, bedrogen, als een stuk oud vuil weggegooid. Ja, hij had een leuke tijd met Lies gehad. Met heel zijn trouwe ziel had hij zich aan haar gehecht. Hij was een leuke, forse vent om te zien. Daar was ze op gevallen. Dat was hem nu pas duidelijk. Het was alleen om zijn lichaam. Nu, dat wilde hij ook wel en dat had hij haar in ruime mate gegeven. Maar hij had meer gegeven. Hij had zich aan haar gehecht. Hij had haar lief. Nee, hij had heus wel gezien dat ze niet echt serieus was. Ze flirt ook makkelijk met een ander. Maar zo nauw had hij het zelf ook nooit genomen. Als zij maar van hem bleef. En dat had ze beloofd. Vaak had ze het gezegd. Met jou wil ik trouwen. Van jou houd ik echt. Wat was ze dan warm bij hem geworden van binnen. Want echte liefde had hij thuis nooit gekend. Thuis was het een kille boel. Het huwelijk van zijn ouders was waardeloos. Niet zelden hadden ze slaande ruzie. Vaak had hij al tussen beiden moeten komen. Hij kon niet hebben dat zijn moeder geslagen werd. En omdat hij oersterk was, durfde zijn vader niet verder te gaan als hij ertussen ging staan. Ieder ging zijn eigen gang. Daarom had hij zijn warmte gezocht in de disco. Diep in zijn hart was hij heel teer. Hij kon geen leed zien. Hij was eigenlijk veel te goedig. Verschillende vrienden had hij en hadden daar al schandelijk misbruik van gemaakt. Maar hij liet het gaan. Hij liet alles gaan. Een slappeling was hij, een waardeloze vent. Ineens rolden er weer tranen over zijn wangen. Hij zat te snikken als een kind. Dat gebeurde wel meer. Vooral als hij een paar pilsjes op had. Dan werd hij gauw weemoedig. Hij had wel gemerkt dat Lies daar niet van hield. Ze hield meer van een kerel. Ze was zelf keihard. Als hij zo'n trieste bui had, was ze wel vaker van hem weggelopen. Maar ze kwam toch altijd terug. Nu niet meer. Hij had haar vanavond opgehaald, zoals altijd. Maar op dezelfde tijd was Karel ook aan komen rijden. Ze was even naar hem toegekomen en had gezegd: Elisa, ik maak het uit. Het wordt toch niks tussen ons. We passen niet bij elkaar. Ik heb nu verkering met Karel. Ze had dat spottend gelachen. En ze was bij Karel ingestapt. Die reed met een noodgang weg. De radio keihard aan. Dat was goed te horen door de geopende ramen. Een poos had hij verdwaasd en versuft achter het stuur gezeten. Toen had hij gebogen over het stuur en een tijd lang gehuild. Zo was hij. De tranen zaten hoog bij hem. Hij kon ze nooit bedwingen. Hij was veel te week. Toen had hij gedacht, ik haal haar terug. Ze kan het niet menen. Het is vast een grap van haar. Ze speelde wel vaker met hem. Ze wist dat ze macht over hem had. Hij zou alles voor haar doen, want hij hield van haar. En zij toch ook van hem? Dat had ze hem immers vaak beweerd. Ze zou hem toch niet in de steek laten? Toen was hij haar achterna gegaan, naar dezelfde disco. In een hoek waren ze nu aan het dansen. Ze had zich heel dicht tegen Karel aangedrukt. Els had hem nog even een keiharde blik toegeworpen toen hij binnenkwam. Zo van, wat doe je hier? Schiet op. En ineens was het hem duidelijk, dit is definitief. Ze meende het echt, hij was weer alleen. Hij had niemand, helemaal niemand meer die om hem gaf. Even later kwam er een wilde woede in hem op. Zou hij Karel aanpakken? Hij was er sterk genoeg voor. Maar de wraaklust zakte gelijk weer weg. Hij was met Karel een poosje bevriend geweest. Maar Karel was hem ook zat geworden. Hij kon Karel nu toch niet wat aandoen, omdat hij hem een watje vond? Daar was hij te kinderachtig voor. Hij kon nog geen vlieg doodslaan. Opa had wel eens gezegd, jij bent veel te goed voor deze maatschappij. Je moet er eens flink op losslaan. Hij nam nog een pilsje. En nog een. Al snel raakte hij de tel kwijt. Hoeveel hij er naar binnen sloeg, ontging hem. Hoe hij eindelijk thuisgekomen was, wist hij ook niet. Maar toen hij wakker werd, merkte Lies dat hij in bed lag. Het was al licht toen hij op zijn wekker keek. Zag hij dat het al 11 uur was. Ineens kwam alles van gisteravond weer terug. Wat voelde hij zich ellendig. Hij had een geweldige kater. Els, dacht hij. Els, ik ben haar kwijt. Ze heeft me de bons gegeven. Eenzaam was hij. Alleen. Ik kan zonder Els niet leven. Ik maak... Ja, dat zal ik doen. Ik maak er een eind aan. Dan ben ik van alle ellende af. Ik wil dood. Dit plan besprong hem en liet hem niet meer los. Het beheerste hem compleet. Maar hoe? Zou hij zijn polsen doorsnijden? Nee, bloed kon hij niet zien. Sommige mensen hingen zich op. Ook daarvan huiverde hij. Een lafaard was hij. Dat bleek ook nu. Ineens kreeg hij een inval. Zijn moeder had een buisje met zware medicijnen. Als hij dat in één keer zou opeten, dan zou hij al gauw bewusteloos zijn. Het zou gemakkelijk gaan. En hij zou er niets van voelen. Ja, dat was hij van plan. Hij liep naar de badkamer. Daar was het medicijnkastje van zijn moeder. Ja, het buisje met medicijnen was nog helemaal vol. Lies nam een groot glas water en ging ermee naar zijn slaapkamer. Gretig begon hij het buisje leeg te eten. Hij vermaalde de tabletten goed en slikte ze door met grote slokken water. Toen ging hij liggen. Ja, hij voelde zich al wegzakken. Hij werd suf. Vaak dacht hij nog aan Els. Els. En toen niets meer. Even later lag hij zwaar bewusteloos te ronken in zijn bed. Het zou niet lang meer kunnen duren, want de dosis die hij had ingenomen was dodelijk. Dank u wel voor uw aandacht.